Dit is Ilvi.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Nou, ik ben gewoon Elio, ik ben een man. Ik ben ook een man. Zeg ze, oh, maar je bent wel mooier dan die man. Dus het is ook heel erg dat mooi wordt vaak gekoppeld aan vrouw zijn en niet mooi zijn. Of hen je niet uitdossen aan man zijn. Ja. Mannen mogen ook gewoon vrijwel niks, vind ik, in hoe ze er willen uitzien.
Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist.
Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag zit ik met Elio aan tafel. Wat zien we er prachtig uit.
Dankjewel.
Ja. Jij vindt het wel heel leuk om daar een feestje van te maken, hè?
Ja, elke dag, ja.
Ja? Vind je het belangrijk?
Ja. Waarom? Het is toch een manier van me uiten.
Ja?
Ja.
Het is onderdeel van wie jij bent.
Ja, zeker, ja.
Ja. Ja. En ook van de boodschap die jij wil uitzenden.
Dat helemaal, ja.
Ja. Ja. Hey, de reden waarom ik het extra leuk vind dat we elkaar spreken is omdat jij ook in hetzelfde werkgebied zit. Ik vind het heel leuk dat je je daar ook echt professioneel gezien echt in gaat specialiseren.
Ja, ik ook.
Omdat je dat natuurlijk vanuit jouw persoonlijke ervaringen al deed. En ja. Je was er al mee bezig. Ja. En ik ben dus eigenlijk heel benieuwd naast jouw ideeën over jouw eigen seksualiteit. Hoe dat misschien wel is veranderd doordat je er nu op zo'n professionele manier ook mee bezig bent. Ik had jou 5 woorden gevraagd om te bedenken.
Oh shit, en nu ben ik ze gewoon vergeten. Maar ik had wel zitten nadenken erover. Het was in ieder geval respect.
Ja.
Liefdevol. Open. Kritisch. Dat is 4, toch?
Mm-hmm.
Nog eentje. Vrij.
Ja, waar zit het kritische in voor jou?
Nou, ik denk dat je wel kritisch op elkaar mag blijven. Of de juiste vragen mag blijven stellen. Maar dan moet je er wel open, respectvol en liefdevol in zijn.
Ja. Maar wat voor kritische vragen kunnen dat dan zijn?
Nou, ook aan jezelf denk ik. Hè, van waarom doe ik nou wat ik doe? Of waarom heb ik dit gedaan? En heeft het wel zin? En doet het me eigenlijk wel goed? Of ben ik bezig met de leegte in plaats van met de volle kanten van mezelf?
Ja, en zit je nu in een relatie waarop je dat kan?
Ja, ik zit in een relatie waarop ik ook heel erg kunnen bouwen juist.
Ja,
ja. En vanuit veiligheid.
En kan je, jouw man is het, ja. Want jullie zijn getrouwd.
Vorig jaar, ja.
Ja, ja. Ik zag hele mooie foto's voorbij komen. Ook daar hebben jullie een feestje van gemaakt.
Zeker, dat was een heftig feestje. Maar echt, ja het was tijdens corona natuurlijk, maar we gingen 10 jaar met elkaar. We wilden echt trouwen op die datum. Dus we zijn 2 keer getrouwd. De eerste keer in mei voor de gemeente. Toen was echt net allemaal lockdown. En dat gevierd in het park, allemaal op afstand. En toen daarna in augustus eigenlijk als weer mocht in België in het kasteel. En daar moest het uiteindelijk weg, omdat de vergunning niet klopte van de locatie. Dus we mochten, kwam de politie checken, toen mochten we blijven. En 2 uur later kwamen ze terug van, hey, de locatievergunning klopt dus niet. Dus dan is het een andere samenstelling. En toen moesten we weg.
Oh.
Dus zijn we 24 uur, hebben we alles ingepakt, een nieuwe locatie gevonden. En alle mensen die er waren, naar Amsterdam verplaatst. En zijn we getrouwd in de Westergast.
Ja, chaos?
Chaos, inderdaad. Maar ook... ook ontzettend mooi, want we hebben ontzettend de liefde gevierd met iedereen om ons heen. Ja. Iedereen was ook zo perplex van, oh my god, we hebben het met elkaar gedaan. En ja, love prevailed, laat maar zeggen, ja.
Ja, en als je dan kijkt naar de mensen die jullie uitnodigen op de bruilofts, is dat dan ook een heel divers gezelschap?
Ja, best wel, ja. Ja. Allemaal wel mensen die natuurlijk open zijn en respect hebben voor diversiteit, maar wel een divers gezelschap, ja.
Ja, want jouw specialisatie zit echt in de genderdiversiteit.
Ja, is zo gegroeid ook eigenlijk. Ja, ik begon ooit denk ik in 2013 met social media, met een blog en zo. Omdat ik gewoon dacht, hey, ik kan niet mezelf zijn op de manier zoals ik dat wil. In mijn kledingkeuze, ik word nog gediscrimineerd. En dan moet er gewoon wat gebeuren. Er moet een cultuurverandering teweeg brengen in Nederland. En dan via blog en erover schrijven wat ik zelf meemaak. En vanuit daar meer gaan specificeren in hoe het eigenlijk allemaal zit natuurlijk. Om ook die uitleg te kunnen bieden aan mensen die het lezen. En vandaar is ook gewoon de interesse gekomen, ja.
Ja, want dat is jouw persoonlijk stukje verhaal. Dat jij er zelf tegenaan liep. Dat je,
klopt.
Nou ja, je wellicht anders ontwikkelde dan leeftijdsgenootjes.
Ja, ja. Oh, ja. Ja, zeker.
Ja. Hey, ik ga daar heel graag straks verder op in met jou. Ik heb eerst zo 5 stellingen voor jou, die ik heel graag aan jou voorleg. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daarop gaat antwoorden.
Ik ook.
Maar niet voordat ik de luisteraar vraag om een recensie te schrijven, ons te volgen of je te abonneren en mij te volgen op Instagram via het Nienke Nijman. En een van deze acties mag je al doen en daar ben ik heel erg blij. Maar mocht je er zin in hebben om het allemaal te willen doen, dan heel graag. Want zo kunnen namelijk nog meer mensen de podcast Seks, Relaties en Liefdes vinden. Want zo werkt dat een beetje in de podcast wereld.
Go get it, girl.
Nou, Oké, de eerste stelling. De ware liefde bestaat.
Ja.
Ja? Vertel.
Ik denk niet maar één ware liefde bestaat. Want straks woont hij ergens heel anders. En dan hij of zij. Of iets tussenin. En dan heb je pech. Dat vind ik altijd te spannend om dat te zeggen. Maar ik denk dat er wel types bestaan die gewoon bij je matchen en passen. Ja.
Ja, heb jij de ware liefde gevonden?
Ja.
Ja?
Ja.
En is dit wel de ene ware liefde voor jou dan toevallig?
Ja,
die in de buurt woonde?
De eerste persoon die ik, toen ik eigenlijk problemen thuis had en uit de kast kwam en hem contacte. Toen was ik 16. Toen hadden we een zomerliefde, dat verwaterd. Zijn mijn ouders een beetje een stokje tussen gestoken. En na al die jaren, allebei een relatie gehad. En toen dacht ik, ja, maar deze jongen was zo fijn. Kon gewoon zo fijn mezelf zijn. En toen, 3 jaar later, bij elkaar gekomen weer. En nu zijn we bijna 11 jaar verder.
Ja,
ja.
Wel bijzonder.
It's my first love and hopefully my last. In die zin, ja, dat ik voor de rest van mijn leven bij hem wil blijven.
En voelt het wel nog echt als jouw geliefde?
Ja, ja.
Werken jullie daar hard aan?
Ja.
Ja?
Ja, dat gaat denk ik ook als de economie, hè, op en neer gaat dat af en toe, ja. Soms ontgroeien elkaar een beetje of groeit de ene wat harder dan de ander. Maar we proberen altijd wel elkaar weer te vinden. En we hebben allebei echt dat geloof van dat we bij elkaar horen en dat we oud willen worden met elkaar en er alles aan willen doen om het te laten slagen.
Mm-hmm.
En dat je ook als het niet lukt met opgeven hoofd kan weglopen van ik heb er alles aan gedaan, want ik geloof erin. En omdat we het allebei hebben,
ja.
En doen we er ook echt allebei alles aan.
En omdat er een soort van vanzelfsprekendheid in zit dat jullie samen horen, is het af en toe ook niet zo erg als er een klein beetje afstand
precies.
is. Of als er wat dingen zijn die spelen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Denk je dat er voor iedereen een ware liefde is?
Dat is een hele goede vraag. Hoort dat bij die stellingen? Of niet?
Dit is gewoon een aanvullende. Dit is gewoon een aanvullende.
Goeie vraag. Ik denk dat je wel een zekere mate van zelfreflectie moet hebben om ook zo'n relatie te kunnen onderhouden.
Ja, maar er zijn.
Dus eerst liefde voor jezelf en dan liefde voor de ander. Hoewel, er kan ook nog wel problemen zitten in de liefde voor jezelf, die door een veilige basis, zoals bij mij, dan toch kan wel ontwikkelen.
Ja, want dat is inderdaad wat ik telkens vaker hoor als ik met mensen spreek die zich daarin aan het verdiepen zijn. Die zeggen, ja, maar de liefde, die zit in jezelf. Dus de ware liefde, ook dat komt ook vanuit jezelf.
Ja.
En dan tref je wel iemand met wie je dat kan voelen en tot stand kan laten komen. Maar het belangrijkste is dat het eerst in jezelf zit.
Ja, je moet goed weten wat je wil en niet wil.
Ja.
En wat je wel of niet goed voelt.
Ja,
maar, en dat ook kunnen aangeven. Ja.
Maar jij hebt ervaren dat door de veiligheid van de ander heeft het kunnen ontstaan.
We hebben allebei wel kunnen groeien. En ik denk dat het er wel was. Die soort van gevoel van elkaar. Van oké, voelen veilig en fijn bij elkaar. Maar ik was nog 20 dat ik echt de relatie met hem begon. En hij was 26. En we kwamen allebei uit gebroken gezinnen in die zin. Dus allebei wel ontzettend ontwikkeld. Door die veiligheid bij elkaar te vinden.
Ja, dat is ook wel heel knap. Dat je dan wel samen de veiligheid kan vinden, terwijl dat helemaal niet per se je basis is.
Nee, klopt. Dat is dan die economische op- en neergang die we dan hebben af en toe nog.
Heel goed. Lekker romantisch ook. Om de liefde met de economie te vergelijken.
Ja, conjunctuur, weet je wat, gaat wel een beetje op en neer. Ja.
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 Hey, de volgende stelling. We gaan straks nog even over de liefde hebben. Het is goed om zoveel verschillende labels en termen te hebben die gaan over seksuele diversiteit.
Ik denk het nee. En ja. Ja, omdat het goed is voor, denk ik, vooral jongeren die, als ze anders voelen dan de norm, dan heteroseksueel, dat ze een soort van groepje vinden waar ze zich mee kunnen identificeren. Maar daarna is het wel weer fijn om weg los te laten. Ja, want ik geloof wel dat als mensen kunnen groeien naar een vorm, dat we gewoon kijken vrij van al die labels, vrij van al die hokjes. Omdat ook juist daarna die hokjes weer een beetje beperkend zijn en dan buiten de lijntjes van het hokje kleuren of stappen, dan weer moeilijk wordt. En dat in één keer moet verklaren tegenover anderen van, oh nee, waar ben je nou wat anders dan in één keer? Ja.
En dan verkeer je weer in een identiteitscrisis.
Het is wel fluïde naar mijn idee, naar mijn gevoel ook. Maar het is wel fijn als je natuurlijk jonger bent en heb je gewoon wel die behoefte aan losspreken van ouders, losspreken van, nou, en dan meer met je peers zoeken. En dan is het wel fijn om groepjes te hebben, ja.
Ja, ik ben blij dat ik eindelijk een gelijke heb gevonden. Want het is ongelooflijk hoeveel mensen zeggen van ja, maar die hokjes die labels die moeten er blijven. Omdat die zorgen voor een stukje identiteit bij mensen. Terwijl het juist inderdaad heel erg gaat om, ja, in de identiteitsvorming is het heel fijn dat mensen zich daarin kunnen identificeren. Maar daarna kan het ook juist weer heel erg lastig vinden.
Wel als je het zo rigide vasthoudt, want dan zit je daarin vast en kijk je helemaal niet meer naar buiten. En misschien heb je wel meer, de mensheid is wel echt groter dan dat, je psyche, denk ik.
Ja, en ook al is het niet alleen dat jij er zelf rigide aan vasthoudt, dat je omgeving er rigide aan vasthoudt. Ja. En die hebben dan vervolgens weer moeite met het feit dat je ander gedrag vertoont.
Ja. Ja, en dat is toch die flight fight of zo gevoel krijg ik daarachter. Dat het is gewoon, we hebben je ingedeeld, dat is lekker makkelijk, lekker snel. En dan kunnen we door, dan hoeven we niet meer na te denken.
Ja, en als je dan toch misschien ook anders bent dan hoe ik ben, dan begrijp ik in ieder geval wat je dan bent. Of hoe je dan
precies,
bent.
Ja, ja. Kan ik het gewoon plaatsen en dan kan ik weer verder, ja.
Ja, dan snap ik het.
Maar we zijn gewoon mens.
Ja, ja. De derde. Als mensen eerlijk naar zichzelf zouden kunnen zijn, zou er veel meer genderdiversiteit getoond worden dan nu.
Ik denk als mensen meer eerlijk durven te zijn.
Mm-hmm.
Dus dan kan je wel eerlijk zijn, maar dan vervolgens niet uiten of niet durven, wat we net eigenlijk besproken. Hè? Niet durven buiten het lijntje te stappen. Maar als iedereen dat wel durven, maar ook de omgeving dus dat toelaat, dan zou dat denk ik wel meer genderdiversiteit zijn, ja, of seksuele diversiteit.
Ja, want ik denk dat het wel even belangrijk is. We hebben het over seks, we hebben het over gender. Kan jij vanuit jouw beleving omschrijven wat gender is? En wat daarin dus genderdiversiteit is?
Nee, gender bestaat eigenlijk uit vier constructies. Dat is wat je in je biologisch hebt meegekregen eigenlijk in je broek. Hè? Maar dat kan natuurlijk ook, heb je een baard of niet. Dat kan mannelijk of vrouwelijk zijn, of ertussenin, dat je beide geslachtskenmerken hebt. Mm-hmm. Dan ben je intersexen natuurlijk. Dan heb je natuurlijk hoe je je voelt. Dat is je identiteit. Dat kan je ook aan mezelf bepalen hoe je je voelt. Dat kan niemand anders voor je bepalen. Maar dat kan ook tussen het spectrum van mannelijk tot vrouwelijk zijn. En waar dan non-binair helemaal in het midden zit eigenlijk. Dan heb je hoe je eruit ziet, hoe je expressie is. Hè. Dat is dan door de samenleving helaas bepaald dat het ook gegenderd is. Daar ben ik het niet mee eens. Maar het is nog wel zo. Hè,
en daar bots jij graag tegen in.
Daar bots ik graag tegen aan. Hè, dat je, hoe je kleding is, welke hobby je hebt, welk drankje je drinkt, hoe je praat, loopt, zit. Allemaal gegenderd na de verlichting ergens, dacht ik. Als ik dat mijn hoofd goed zeg. Door witte man is dat bepaald ooit. En dan heb je natuurlijk nog waar je op valt. En het kan romantisch of seksueel zijn. En dat is natuurlijk heeft allemaal weer labels. Dat kan heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch. Panseksueel, dat je op alle spectrum dingen valt. Dat is eigenlijk gender. Dus eigenlijk groter dan alleen meisje of jongen. Dat is groter dan alleen wat in je broek hangt.
Ja, en dan zet je dus eigenlijk, je hebt dus je gender als in je genderidentiteit. Je hebt je biologische geslacht.
Ja.
Je hebt dus een stukje genderexpressie.
Ja.
En vervolgens heb je ook nog eens het aspect waarbij het dus gaat over binair. Waar we het hebben over de tweedeling man-vrouw.
Ja, dus als jij... Nee, nou,
ja, ik kan zeggen ik ben een cis.
Cisgender, ja.
Cis-vrouw. Ja, dat kan ik zeggen. Dat betekent dat ik cis. Dat betekent dat je inderdaad 100% kan identificeren met het biologische geslacht. Binair, dat betekent dus de tweedeling man-vrouw. Of het spectrum wat daar dan tussenin zit. En non-binair, dat betekent dat je eigenlijk met geen van tweeën kan identificeren.
Precies.
Ja. Maar toch begrijp ik, wij zitten hierin, hè, in deze materie. En ik zou het dus heel fijn vinden dat mensen gewoon als mens gezien mogen worden. Maar toch begrijp ik wel dat het ook voor heel veel mensen een soort van ingewikkeld is. Dat er dus zoveel meer is dan het... het man-vrouw beeld wat voor de meeste mensen toch een beetje de norm is.
Ja, het is meer eigenlijk andersom, denk ik. Het was gewoon lekker makkelijk voor je dat het lekker binair was. Man,
ja. Maar we houden ook van gemak en we houden lekker van duidelijkheid inderdaad. En overzicht.
Ja, en vanuit het gemak en het snelheid, en dan hoef ik niet na te denken, dan vanuit daar gewoon dat willen vasthouden, denk ik.
Ja, maar dat is... Maar
het was nooit binair, is het ook nooit geweest. De samenlevingen. En
nee, maar dat hebben de mensen er wel van gemaakt.
Ja, dat heeft witte mannen in, weet ik veel, 16e
eeuw. Je hebt wat met die witte mannen, hè?
Nee, dat is gewoon waar dat vandaan komt. Hè. De vrouwen moesten op een bepaalde manier kleden en binnenblijven en mochten niet stemmen en niks bepalen. En de mannen kleden zich op een andere manier, de broeken aan en naar buiten. En bepaalde alles. Daar is eigenlijk deze soort van samenleving, de gegenderde samenleving, in ontstaan toen. Alleen inheemse stammen of in India waren er al veel meer genders. Waren er bijvoorbeeld 4 in India. En dit werd allemaal vanuit het christendom werd het toen een soort van afgekeurd. Van dat was niet goed. Die waren niet verlicht.
Maar ja. Jij zegt waar, want dat is natuurlijk echt specialisatiegebied, om het zo maar even te zeggen. Dat gender. Jij zegt net in India was er al veel meer dan alleen maar dat man-vrouw beeld.
Ja.
Maar hoe ziet het er daaruit dan? Of hoe zag het eruit?
Ik heb helaas nog geen geschiedenis gestudeerd. Maar ik weet een klein beetje vanaf.
Wat je er wel vanaf weet.
Dus, wat ik wel vanaf weet, volgens mij daar hebben ze 4 genders. Dus echt man en dan, man, vrouw. En dan is het vrouw, man en dan vrouw.
Ja.
Ja.
Ja. En,
volgens mij worden ook tussen het spectrum van man en vrouw worden ook gezien als een soort van heilig. Maar ook weer zwaar gediscrimineerd. Dus dat is een discrepantie daar in India.
Ja, die zouden inderdaad de krachten hebben en andere dingen kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is gewoon niet binair. Het is gewoon voor mensen nu makkelijk, omdat ze zo zijn opgevoed. Maar daar ligt het dus eigenlijk al, denk ik.
Ja, terwijl, en jij zegt het is niet binair. Maar daarin hebben ze nog wel over de termen man en vrouw. En als we het dan hebben over non-binair, dan is het nog vrouw, nog man. Dus dat is weer een soort van een andere categorie.
Nou, ik denk, je leert het gewoon. Kijk, naar mijn idee wordt een kind gewoon geboren als een wit A4'tje.
Mm-hmm.
Wel natuurlijk met bepaalde genetische aanleg. Die door de omgeving wel of niet naar buiten komt. En er zijn de ouders en de omgeving die gaan erop schrijven. En die schrijven vanaf moment 1, eigenlijk al voordat ze geboren zijn met gender reveal parties, al wat het moet worden.
Ja,
stop ermee alsjeblieft.
Ja, maar sowieso, hè, want het is een gender reveal party. Maar eigenlijk heb je het over het biologische geslacht reveal party.
Precies.
Super niet spannend.
En
maar
je leert een kind natuurlijk ook wat hij wel of niet moet eten. Als je een kind niet leert wat hij moet eten, dan eet het altijd patat, pizza en lekkere snoepjes. Dat is ook niet alleen maar patat of groente.
Nee.
Dus je kan ook het kind al vanaf geboorte aanleren dat er meer is dan alleen maar dat binaire.
Ja, terwijl het dus ook zo schijnt dat als je dus een kind volledig genderneutraal opvoedt, dat ook niet altijd goed is voor de identiteitsontwikkeling. Omdat we hebben wel voorbeelden nodig. We hebben opties nodig om uit te kunnen kiezen. En als je dan alleen maar genderneutraal aanbiedt, kan het kind zich dus ook onvoldoende ontwikkelen. Want er zijn natuurlijk gewoon wel heel veel jongetjes die het gewoon echt heel leuk vinden om met autootjes te spelen en in bomen te klimmen. En op het moment dat hen dus wordt verteld, nee, maar je moet ook met die poppen spelen of je mag...
Nee, dan ga je een stap te ver.
Precies, en dat is natuurlijk de hele discussie van hoe ver mag je gaan. En
maar dat is weer
de
alles of niets of zo, denk ik. Ik denk dat het meer gaat over kennisontwikkeling. Oké, je mag met de Barbie spelen, mag met de auto spelen.
En toch is dat wat
je
heel
niet
vaak
benoemt dat het voor meisjes of jongens is. Dat is denk ik wel knopje.
Wat er vaak gebeurt. Hè? Het is een beetje alles of niets.
Ja.
En dan hebben we ook, als we het dan over gender hebben, tegenwoordig, vroeger hadden we het, eerst hadden we het over de transseksuelen, toen hadden we het over transgender personen. Nee. Ik ga hem ook zeker niet zeggen. Nou ja, ik benoem hem nu even, maar dat was dus vroeger. Ja. Wat dat betreft zie je echt wel een hele mooie ontwikkeling in ook de termen die er worden gebruikt. Toen was het dus inderdaad transgender personen. En daar viel dan ook weer een heel spectrum van verschillende gender ik vind het dus lastig om problemen, om stoornissen te zeggen. Maar dat was natuurlijk wel een beetje hoe het benoemd werd.
Ja, je noemt het wel genderdysforisch als iemands identiteit niet overeenkomt met
zijn
geslacht.
Precies, maar dat is natuurlijk het woord wat we nu hebben, genderdysforie. En dat beschrijft als je je biologisch geslacht niet 100% overeenkomt met de manier waarop jij je identificeert wat betreft gender. Maar als jij bijvoorbeeld jouzelf zou omschrijven. Jij kleurt ook graag buiten de lijntjes. Bij jou gaat het voornamelijk, denk ik, over het stukje genderexpressie.
Klopt, helemaal goed gezien. Ja.
Is er dan in jouw beleving, hè, sprake van genderdysforie bij jou? Denken mensen dat dat...
Denken mensen wel, is niet zo. Want ik heb een biologisch mannelijk geslacht en voel me ook gewoon man. Alleen mijn genderexpressie is niet ook
typisch mannelijk.
Nee, daar speel ik gewoon de hele tijd mee. En dat vind ik heerlijk. Dus ik ben niet genderdysforisch. In die zin ben ik eigenlijk ook nog cisgender.
Ja.
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 En terwijl mensen baseren heel vaak dus de genderidentiteit op hoe je eruit ziet. En gaan er maar vanuit. Dus ik krijg wel vaak de vraag, ben je man, vrouw of transgender? Ook door mijn cliënten met een verstandelijke beperking.
Ja, maar daar snap ik helemaal. Daar is het voor hunzelf dat al verwarrend.
Ja, ja, maar dat is ook wel weer grappig antwoorden. Want dan zeg ik, nou, ik ben gewoon Elio. Ik voel me man. Ik ben ook een man. En zeggen ze, oh, maar je bent wel mooier dan die man. Dus het is ook heel erg dat mooi wordt vaak gekoppeld aan vrouw zijn en niet mooi zijn. Of je niet uitdossen aan man zijn.
Ja.
Mannen mogen ook gewoon vrijwel niks, vind ik, in hoe ze er willen uitzien.
Ja.
Ja.
En jij en jouw man mogen van alles.
Ja, van onszelf.
Ja, van ons, van jullie zelf. Ja. Maar hoe wordt daar dan op gereageerd door de wereld?
Door de wereld, ja. Nou, in onze omgeving op zich prima. En eigenlijk op internet ook eigenlijk wel, ja. Oud Magazine heeft vorige keer of afgelopen jaar onze trouwfoto's gedeeld. Amerikaans blad is dat, maar ook meerdere landen zitten. En dat was echt ontploft helemaal. Ja, dat is op zich wel. Maar blijkbaar was ik wel een van de weinigen die dus een soort van genderbender trouwjurk aan had. Wat ook van boven dan van mijn idee van weer met een boordje was en een strik.
Ja.
Om juist die grens op te zoeken, dat was mijn droom. En dat was blijkbaar wel een heel ding, ja.
Ja, maar dat
verbaast mij dan nog zo. Ik zit ook natuurlijk in een bubbel met mijn vrienden en met mijn familie.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is inderdaad, want als mensen jou opzoeken op Instagram, wat zeker de moeite waard is, het is ook, misschien zit daar ook een stukje een soort van verwarrend element in. Hè? Want je hebt prachtig lang haar, maar je hebt wel een baard. En je hebt ook gewoon wel mannelijke futures, zeg maar.
Ja.
Maar je draagt wel graag glitters.
Ja.
En je hebt nu ook je parels en je sieraden en oorbellen.
Ja.
Dus dat het hele plaatje wordt daarin natuurlijk, nee, ik vind veel interessanter. Maar ook verwarrend voor sommige mensen.
Ja.
Voor misschien wel mensen.
Ja. Ja. Dat dus de genderidentiteit wordt gebaseerd op hoe je eruit ziet.
Ja.
En mensen toch... Ja, ik vraag altijd, waarom wil je dit weten? Toen ik maakte een aantal jaar YouTube-video's en dan kreeg ik heel vaak de vraag erop. Vroeg ik al terug van, waarom wil je dit weten? Wat helpt het jou nu om mij te kunnen plaatsen, man, vrouw of transgender? Kijk gewoon.
Maar snap je dat echt niet, dat mensen dat vragen?
Ik snap het wel,
ja.
Maar ik probeer dan eigenlijk terug te vragen van, dat is gewoon hoe we zijn gevormd, dat je het altijd maar moet weten, maar... Wat levert het je op?
Ja, dus je snapt wel dat mensen het vragen, maar je pakt dat moment graag eventjes aan om ze wat te leren.
Figuureducatie. Ja.
Heel goed, heel goed. Oké, de vierde stelling. Je beleving van seksualiteit wordt anders als het je werk wordt.
Oh ja, goeie. Ik denk het wel.
Ja, vertel.
Omdat je gewoon meer kennis hebt, dus ik denk dat het daardoor gewoon wel verbetert.
Helpt,
ja.
Ja. Ik zeg altijd, hoe meer je weet over seks, hoe leuker het wordt. Hangt dat daar ook een beetje mee samen, denk je?
Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb niet echt seksuele opvoeding gehad. Het kwam vast nog een vraag voor jou ergens om deze podcast. Verwacht ik, maar niet. En dat helpt me nu wel om dat te krijgen, ja.
Ja, nou ja, aangezien je de vraag verwacht, ik had hem er niet zo per se bij staan, maar ik stel hem graag. Maar ben jij nu pas echt... aan het leren over seks?
Nee, al eerder, want ik vond het altijd een mega interessant onderwerp. Maar het was juist misschien vanuit het taboe van thuis.
Ja.
Dus ik heb tijdens mijn pedagogische wetenschappenstudie aan de UvA ook al vak gevolgd bij psychologie, seksologie. En dacht toen nog van, oh my god, ik kan niet naar Leuven, want ik heb een vaste baan en ik heb een vaste een koophuis en een vriend. Dus dat kon toen niet, maar altijd wel het doel gehad om hiermee door te gaan. Ja.
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 Ja. Maar waarvan merk je dat het anders is?
Nou ja, als je de responscyclus weet en je weet dat je gewoon ook, ja, dat belemmerende gedachte als je gaat denken aan je boodschappenlijstje en de kinderen die uit bed moeten, dat het dan niet gaat werken. Ook voor mij niet. Ik heb
zonder
geen kinderen.
Dat
als de opwinding, de erectie kwijt is, dat je dan eigenlijk wel weer door kan gaan, dat hij wel weer terugkomt, dat soort dingen.
Ja, en zolang je maar de aandacht hebt voor het groeien en het opwindende.
Precies, ja.
Heeft het geholpen?
Ja.
Ja? Heeft het jouw man geholpen?
Dat is een goede vraag voor hem, denk ik.
Maar hebben jullie het daar dan niet over? Want ik weet, ik doe natuurlijk heel veel van mijn werkzaamheden, zoals deze podcast, maar ook de artikelen schrijven. Mijn man die leest alles, die hoort alles, dus die krijgt op die manier heel veel input. En die zegt ook af en toe wel eens tegen mij, waarom? Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Oh, ik wist helemaal niet dat jij daar zo over dacht. Of dat is heel interessant. Moeten wij het daar ook eens een keertje over hebben?
Ja.
Maar hebben jullie dat soort momenten ook?
Nou, wel over de genderdiversiteit, alles wat daarbij hoort. Maar ik ben natuurlijk in januari begonnen. Dus ja, het gaat heel snel, die kinders natuurlijk niet bij mij. Ja, maar we hebben het wel eens over.
Ja.
Maar altijd goed om het vaker te doen nog.
De laatste stelling. Als professional binnen de seksologie moet je je eigen seksualiteit buiten beeld laten.
Oh ja, hier hebben we...
Ja, die hadden we al een beetje voorbesproken.
Ja. Die maken ons allebei hard voor. Ik vind van niet. Alleen je moet denk ik een goede afweging maken van... Waarom doe ik het en wat is het doel en wat zou de reden zijn om het niet te doen? En daarin vind ik dat je eigen keuze moet kunnen maken. Maar je bent ook mens en naast dat je seksoloog bent. En je draagt uit dat seks gezond is en seksuele gezondheid belangrijk is. Dus om dat dan helemaal bij jezelf een soort van klinisch weg te halen. Als een soort van doktersjas altijd moet dragen, denk ik. Ja, je wil ook inspireren juist. Ook door te laten zien wie je bent. En hoe vrij je daarin voor jezelf bent. En hoe zeker daarin bent. En dat inspireert en daardoor ook verbindt.
Ja, en zeker ook. Want het verhaal wat jij te vertellen hebt... gaat natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte over jouzelf.
Ja.
En als jij jezelf dan uit dat plaatje moet halen... Ja. Wat blijft er dan over van de boodschap die je wil zenden?
Ik merk nu in mijn werk als orthopedagoog en seksuele consulent in opleiding... Nou, geef ik al wel behandeling. En ben ik eigenlijk op mijn stichting eigenlijk een beetje de enige die dus zo divers kleedt. En daardoor een soort van rolmodel. En dat is dan ook lastig, want dan krijg ik cliënten die dan denken... Oh, ik moet ook Elia worden, want die hebben dan eigenlijk in die tijdscrisis. En vinden het lastig, die weten niet wie ze zijn, hoe ze dat en of het wel mogen.
En jij werkt dan met lichtverstandelijke beperkten?
Ja, en ook zware verstandelijke beperkt. Maar vooral lichtverstandelijke beperkten hebben altijd zo normaal mogelijk gevonden worden. Wat dus echt dan weer problemen oplevert als ze denken, ik pas niet helemaal in het plaatje. En ik, oh Elio, nou die is helemaal zichzelf, dat word ik ook. Maar het is ook een rolmodel, want ze zien ook in één keer... Dat ze denken, oh, er is meer dan alleen maar dat hele binaire plaatje. En oh, dat voelt fijner. En hey, dat wil ik misschien ook wel. Of ik wil in ieder geval gaan experimenteren. En daar heb ik wel gesprekken over met cliënten. Ja,
ja.
Dus die rolmodel zijn is gewoon echt nog nodig ook.
Ja, maar zijn er andere rolmodellen? Want als je gewoon kijkt binnen de seksuologie. Ik zit natuurlijk al wat langer dan ook binnen de wereld zeg maar, van de NVVS. Dus de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. En als je kijkt naar de mensen die daar rondlopen zonder af te doen aan hun kennis en kunde. Is het wel een vrij, het is een vrij wit beeld. Het is niet heel divers.
Ik ken ze niet, maar ik zit er ook niet zo in als jij, denk ik.
Nee, Maura, ik denk dat de opleiders die jij op jouw opleiding hebben, die representeren eigenlijk wel denk ik, het grootste gedeelte van de...
Ja, zijn wit en cisgender.
Ja, ja. Precies. En dat is wel, denk ik, een heel groot gedeelte van dus de zorgprofessionals binnen de seksuologie op dit moment. Maar denk je dat het nodig is dat daar dus een diverse beeld komt? Misschien ook wel om de complexiteit van dingen soms te begrijpen. Want ik kan wel voor een groep staan en ook voor cliënten staan en of zitten en het hebben over het accepteren van je eigen identiteit en daarna op zoek gaan en uitleggen wat daar in de diversiteit aan mogelijkheden is. Maar ik heb eigenlijk gewoon heel makkelijk praten. Want ik vertel dat met heel veel liefde en empathie. Maar ik ben natuurlijk gewoon een cis...
Ja,
vrouw.
Ja, je hebt ervaringsdeskundigen nodig ook. Natuurlijk.
Precies.
Ja. En ook ervaringsdeskundigen die gewoon hun leven leiden. En dus een goede baan hebben of iets bereikt hebben en kennis hebben. Ja.
Maar ook die geschoold zijn.
Ja.
Zoals wat jij dus nu aan het doen
je
bent.
Je hebt in alle lagen van de samenleving die representatie nodig. Ja. En dat merk ik ook door mijn Instagram. Krijg ik gewoon contact met mannen die mijn DM's slijden. En dan vragen van, ik ben eigenlijk wel heteroseksueel. Maar ik wil graag jurken dragen. En mijn omgeving heeft daar moeite mee. En die een soort van identiteitscrisis krijgen. Doordat hun eigen genderexpressie niet overeenkomt met hun wat de samenleving wil dat ze dragen.
Ja.
En daar heb ik dan best wel gesprekken over. Dus vanuit daar denk ik, daar zou ik eigenlijk ook wel coaching kunnen geven. Mag nog geen behandeling noemen, want ik ben nog niet afgestudeerd. Maar ja, dat... Dat gebeurt wel. Dat is wel vanuit die rolmodel zijn, dat ze representatie, dat ze iemand zien die gewoon gelukkig is.
Ja.
En het leven leidt zoals hij het zelf wil. En toch daarin ook eigen keuzes maakt qua kleding.
Ja, en ben jij bereid om een stukje van jouw eigen seksualiteit of jouw eigen persoon zijn? Want ik benoem nu seksualiteit, maar jij, we hebben, hè, in jouw geval zou het dus deels misschien ook wel je genderexpressie zijn. Ben jij bereid om daar een stukje op, nou ja, misschien op in te leveren? Of te zeggen, dat doe ik dan niet binnen mijn werk? Als je met mensen in gesprek gaat, zou dat een overweging zijn die jij...
Nou, ik denk dan, wat voor manier dan? En
nou ja, een van de
krijg nu een soort van boos gevoelens.
Ja, nee, maar dat mag. Want
ik ben natuurlijk best van strijder. Daar ben ik ook daders in. Maar daarom ben ik ooit social media begonnen. En ik merk nu in mijn professionele werk dat het gewoon nodig is. Dat er dus iemand zoals ik is gewoon nodig. En die zijn er gewoon niet echt.
Nee.
Je hebt dan natuurlijk wel transgender personen die natuurlijk wel al wel bepaalde voorbeelden hebben in de Nederlandse media. Gelukkig, echt super blij mee.
Maar nog niet.
Niet genoeg. Er zijn er dan enkele. En dan denk ik, ja, het moet gewoon... Er is meer nodig dan dat. Ja. Maar ja, echt die androgene, die niet.
Nee.
Nee.
Nee, maar stel, een van de dingen is, ik wist op hele jonge leeftijd al dat ik dit wilde gaan doen. Daarin ben ik vanaf jongs af aan dus ook al daarin geleerd. Je gaat niet in korte rokjes naar je werk. Je gaat niet in strakke broek en strakke top. Weet je, kies dan een van de twee. Je gaat niet met diepe decolletés naar je werk toe, want dat kan allemaal een soort van aanstootgevend zijn. Ik ben me heel erg bewust als ik met cliënten aan het werk ben, wat voor kleding ik aan heb.
En dat heeft dan natuurlijk wel meer te maken met seksuele opwinding dan met de genderexpressie.
Nou ja, weet ik niet, want het is natuurlijk ook een stukje genderexpressie. Of ik, hoe ik mij uit als vrouw zijnde en of ik daar met rode lippenstift ga zitten en een strak uitgeschreden truitje en een hele strakke jeans met bumps eronder. Of dat ik zeg, weet je, ik doe gewoon zo'n maxi jurk aan. Of ik zorg inderdaad dat ik een blazer heb, maar die net even wat lekker wat wijder valt.
Het is lastig, want mijn antwoord zou nu zijn van ja, maar ik kleed me dan niet per se sexy. Maar dat kan natuurlijk voor bepaalde patiënten wel sexy zijn dat ik niet...
Ja, of aanstootgevend.
Ja, maar dan moet je niet bij mij in de praktijk komen. Ja, hoef ik ook niet te bereiken, denk ik. Dan heb je gewoon niet educate yourself nog. Ja.
Ja,
of dan wil ik je wel helpen in de educating. Maar ja, als het je aanstootgevend is, dan ligt dat bij die patiënt. En denk dat, nou, dan kan je wel behandeling gebruiken inderdaad. Coaching.
En misschien juist wel bij jou.
Ja, precies.
Nee, maar is dat dan inderdaad wat jij zegt? Van ja, maar op het moment dat het dan de manier waarop ik me kleed... Want daarin zal jij tegen andere dingen aanlopen dan dat ik... daar tegenaan loopt. Dus daarin hebben we natuurlijk allebei onze eigen soort van dingen die we zouden moeten aanpassen of niet. Maar zeg jij dan van nou, als jij het als cliënt, patiënt aanstootgevend vindt hoe ik erbij zit, dan hoef ik jou niet als cliënt te zien. Of ik ga traject met jou aan om te kijken of daar wat meer ruimte komt voor een gesprek.
Ik denk dat voor iedereen het dan al vanuit angst is of vanuit beperking, vanuit gewenning, maar dat het eigenlijk ook beperkend voor zichzelf of haarzelf is dan op dat moment, als het zo aanstootgevend is. Daar zit natuurlijk dan iets in persoonlijk leiderschap of in daarin. Dan denk ik, ja, dan kunnen we inderdaad daar, als je daar open voor staat, kunnen we daar zeker over gaan hebben. Wat maakt dan dat je dit zo voelt? Waarom is het via aanstootgevend? Wat maakt dat? Wat beslis jij nu voor mij eigenlijk? Ja.
Ja.
En wat doet het met jou?
Ja. En wat doe jij nu voor aannames over mij?
En daarin denk ik ook dat het nu vrij snel gaat en dat niet iedereen meer kan bijbenen. Die genderkoek bijvoorbeeld, met die vier constructen. Mm-hmm. Niet iedereen, elke seksoloog weet dat. Nee, heel veel niet.
Nou, en nu krijgen wij hem gelukkig. Wij hebben hem al, denk ik, een jaar of 6 geleden hebben wij hem gelukkig al voorbij zien komen. Ik heb hem toevallig, we hebben hem met alle collega's op de praktijk ook echt geplastificeerd in de ruimtes liggen. Maar ik weet dat ik kreeg van mijn broer vorig jaar, die dacht dat hij echt een geweldig moment had waarin die op een congres de genderkoek zag. En voor degene die dat interessant vinden, moet je maar even opzoeken genderkoek. En dan zie je letterlijk een gingerbread man waarin alle...
Person.
Gingerbread person.
Was eerst man inderdaad, maar zo weer een person.
Ja, een person. De gender person. Maar daar zie je inderdaad die verschillende constructen van gender en wat maakt nou een persoon. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Maar mijn broer, die is dus arts. Woont en werkt in Londen. En die had hem daar ergens op een congres vorig jaar voorbij zien komen. En die stuurde hem naar mij met het idee van, nou, dit is echt, dit is groundbreaking. Oh, ja. En dit moet je zien, dit moet je kennen. Ik dacht, nou ja, we kennen hem gelukkig al. Of misschien, ik ken hem al een paar jaar. Maar dus ook, zeg maar, nou ja, die mensen die dus wel elke dag met mensen te maken hebben, dat die daar dus niet van op de hoogte zijn.
Nee, en je kunt het respect dus ook in die zin niet goed leiden of monitoren.
Nee.
Want het gaat vaak dat genderidentiteit wordt gebaseerd op hoe je eruit ziet, die genderexpressie. Ja. Dat onderscheid maken is heel belangrijk voor juist de identiteitsontwikkeling.
Ja. Nou is mijn broer vervolgens samengekomen met zijn mannelijke partner. En die is heel erg thuis in de hele genderdiversiteit. En die schrijft theaterstukken over drag queens en alles.
Love.
Dus inmiddels is hij daar helemaal in ondergedompeld. Ja. dit waren de 5 stellingen. Maar wij zijn nog niet klaar. Absoluut niet. Want ik wil eigenlijk heel graag weten hoe jouw persoonlijke reis is geweest.
In
het ontwikkelen van jezelf naar het moment toe dat jij nu bent wie je bent.
Nou, heb je even.
Ja, dat hebben we. We hebben ongeveer nog een half uur, dus kom maar op.
Oké. Nou, ik ben opgevoed als een van Jehovah's getuigen.
Oeh.
Dat is best wel een streng geloof. Dan is het ook net weer hoe je ermee omgaat. Hè? Maar mijn ouders waren denk ik best extremistisch daarin. En had op jonge leeftijd wel dat ik wel al doktertje speelde met mijn neefje. En dat natuurlijk ontdekt werd en dan bestempeld als dat mag allemaal niet. Dus dat een dikke moralistische zwart-wit goed fout stempel op. En dan denk ik als jongen dan ook al vroeg ervaren van, nou, ik voldoe dus niet aan de norm en hoor er eigenlijk niet bij. Maar wilde dat wel heel graag.
Erbij horen,
okay, ja. En vanuit de veiligheid van, ik ben wel in die zin veilig gehecht opgevoed bij mijn ouders. Maar wel met het soort van gevoel van, hey, ik kan niet helemaal zijn wie ik ben en het wringt. Nou, dan kom je de puberteit natuurlijk en dan ga je seksualiteit moeten kunnen ontdekken. Maar dat ging natuurlijk niet. En dat klapte gewoon ontzettend.
Ja, maar stel, jij had gewoon de heteroseksueel geweest, volledig.
Ik nu niet meer Joodse getuige geweest, maar wel had het misschien wat verlaat geweest in die zin. Ik op een gegeven moment dacht, ik wil ook gewoon liefde kennen. En ik heb me toen laten dopen, zoals tijdens toen ik 16 was, vanuit een soort van, nou, dan doe ik wat God wil. En dan maakt hij me wel hetero als een soort van beloning. En dan pas ik bij het plaatje en dan is alles goed. Nou ja, een dag later was ik natuurlijk nog steeds dat ik ook op mannen viel. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik gewoon niet eerlijk. Want ik doe nu precies wat mijn ouders altijd me hebben geleerd. En wat volgens hun God wil. En dan moet ik de rest van mijn leven maar alleen blijven. En dus niet praktiserend homoseksueel zijn. Wat de fuck is dat? En toen is het, vanaf mijn 14 tot 16 was het eigenlijk al problemen thuis. Maar vanaf mijn 16 ben ik toen geklapt, had ik gesprekken op jeugdzorg en kort naar een pleeggezin gegaan. Vanaf daar in een relatie gerold toen ik 16 was. Eerst met mijn huidige man heel kort.
Met de zomerliefde.
En daarna met een man die mij precies had waar hij dit wilde hebben eigenlijk. Gewoon zwaar geïsoleerd was ik. Jong, naïef nog en hij borg me wel de veiligheid van een huis. En dat was natuurlijk de,
en dat je mocht zijn wie je was.
In de piramide van Maslow was het natuurlijk de eerste is eten, drinken, onderdak en seks. En seks
met een man.
Ja, precies. Maar verder groeide ik niet verder dan dat. De stap omhoog, omdat hij me best wel geïsoleerd bleef houden. En dat is eigenlijk ook geklapt. En toen kwam ik weer bij Michael, mijn huidige man, terecht. En hopelijk de rest van mijn leven deze man, ja. En toen gaf dat wel de veiligheid om echt te zijn wie ik wilde zijn. En dan ging ik ook studeren. En ga je kritischer nadenken en ga je doorstuderen.
En wat dat betreft heb je opleidingen gedaan die daar ook wel
voor. Ja, precies. Ik denk ook vanuit een soort van zelf leren kennen, zelfontplooiing. Ja. Hoe zit het nou eigenlijk met opvoeding? En hoe zou het eigenlijk gezonder zijn? Had het gezonder kunnen zijn?
Maar dat lijkt me ook wel heel confronterend.
Ja, zo'n soort zelfdiagnosticeren.
Ja, maar ook als je dan inderdaad kijkt van hoe had mijn opvoeding ook kunnen zijn. Ja, hoe hadden mijn ouders
zeker
ook kunnen reageren?
Maar het maakte ook dat ik het kon plaatsen, want ik gaf mezelf heel erg de schuld van mijn ouders ongeluk en van mijn eigen ongeluk en dat het zo'n cut-off point was, dat met een bijl doorgeslagen toen ik 16 was, daarna geen contact meer. Vond ik mijn eigen schuld, want ik was gay en ik kies ervoor. En juist door die opvoeding leren, dit is gewoon wat normaal hoort bij adolescentie, dat je wat los gaat breken, dat je vrienden krijgt, dat je wilt dansen, uitgaan, dat je seksualiteit gaat ontdekken.
En ook al was jij heteroseksueel geweest, had dat ook allemaal niet gekund. Allemaal,
nee, precies. Ja. En dan had dat ook al gevringd, maar had het misschien wat minder heftig geweest. Maar dat is koffiedik kijken, dat weet ik ook niet. Vanaf daar ben ik eigenlijk doorgegroeid, ja. En mezelf gaan ontplooien steeds verder. En uiteindelijk heb ik me ouders geconfronteerd in 2012. Toen was ik 22 met een brief, een hele lange brief van nou, hoe zit het volgens mij zoals een opvoeding hoort te zijn? En wat is eigenlijk allemaal gebeurd daarna en daarvoor? En hoe zit het nu in elkaar?
En zij waren nog steeds onderdeel van, zaten ze nog steeds bij de Jehovah-getuigen?
Ja, zitten ze ja? nog steeds. Okay. Ja, ze zijn inmiddels naar Italië verhuisd ook, toen ik 19 was. En daarin zeg ik ook van ieder kind heeft gewoon een onvoorwaardelijke liefde van de ouders nodig. En toen hebben ze de brief teruggestuurd met nou, ieder kind heeft liefde van de ouders nodig. Maar ze vinden liefde dus niet onvoorwaardelijk. En toen daarna was voor mij zo ook soort van oké, dan klopt gewoon onze kijk op liefde niet.
Nee.
En toen in een keer ging bij mij de confettibox open. En ging ik in het nachtleven werken. Mijn vriend was al chauffeur in het nachtleven, tourmanager. En ik ging dansen en hakken en helemaal mezelf daarin ontplooien. En ja, daar ook testen. Dat is fijn in het nachtleven dat je gewoon kan testen. Wat dingen kan proberen ook in je genderexpressie. Wat kan oefenen, wat kan testen. Een beetje zo spannend, stukje bij beetje. En ja, daardoor ben ik steeds meer mezelf geworden. Dus met de basis van studeren en kritisch nadenken. Maar ook met de vrijheid van het nachtleven en jezelf kunnen ontplooien daarin.
Ja, het antwoord van jouw ouders op jouw brief, was dat een soort van bevestiging van voor jou? Van ja, weet je, dit is gewoon, het is niet zozeer onwil vanuit je ouders, misschien ook een soort van onmacht, niet anders kunnen.
Denk het, ja, zo rigide dat vasthouden, dat geloof en die manier van denken. En ja, zwaar geloven dat mij negeren of mij buiten de groep zetten, dan zorgt dat ik ooit terugkom als lotsverloren zoon. Daar geloven ze sterk in, ja.
En sindsdien geen contact meer geweest?
Nee.
Met andere mensen vanuit de gemeenschap?
Nee, opa en oma niet. Allemaal niet, nee. En mijn vader heeft dan wel een zus die toen zij 19 was er ook uitgestapt is. Die kende ik nooit, want we hadden er geen contact mee. Die heb ik wel 2 jaar later ontmoet. Die woonde natuurlijk allemaal in Amsterdam. Zij was ook getrouwd. Ze hadden aangetrouwde kinderen en zelf kinderen. En daar, nou, in die familie ben ik opgenomen. En in de familie van mijn vriend, een man. Sorry, steeds af en toe, na een jaar. En dus ik heb wel familie om me heen. En dat geeft ook wel heel veel veiligheid en fijnheid, hoor.
Ja.
Maar ook lang zonder gedaan, ja.
Ja. En zelf een familie beginnen, wil je dat?
Ja, zeker. Ja. Nou, toevallig. Ik zei altijd, nee, ik ben nog te druk met mezelf. Maar afgelopen jaar veel gedaan op het gebied van persoonlijk leiderschap gesprekken. Die me gewoon heel erg hebben geleerd hebben waar ik eigenlijk als kind al angst op heb gehad. En waarom ik nu af en toe nog dingen doe zoals ik ze doe. Ja, bang om mensen te verliezen, bang om fouten te doen. Dat hele zwart-wit denken zit er ook nogal dieper dan ik dacht. Rationeel zit het vaak wel. Dat ik denk, hey, ik snap het, maar dat het gevoel...
Gevoelsmatig, ja.
Dat ik snel in de stress raak als ik al iets fout heb gedaan. Maar nu in één keer staat er daardoor mezelf beter leren kennen ruimte. Dat ik denk, hey, nou, ik wil wel, we willen wel, ja.
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 En heb ik al gedachten over hoe jullie dat willen gaan doen?
Ja, daar verschillen we nog enigszins in. Hij wil het liefst wel echt het perfecte plaatje in de zin van gewoon draagmoederschap. En wij zijn volledig gewoon juridisch verantwoordelijk en gezaghebbend. En ik denk, ja, de kans is groter als we dat toch gaan delen met een ander stel. Of met een lesbisch stel of met een heteroseksuele vrouw die geen relatie heeft. Adopteren, nou, dat is natuurlijk helemaal nu...
Nu ligt alles even stil, ja.
En dan heb je natuurlijk ook al dat het kind mogelijk al heel veel dingen heeft meegemaakt waar je niet bij was. Dus al een soort van achterstand heeft opgelopen, waar ik natuurlijk als orthopedagoog wel wat mee kan. Maar ik weet niet of ik daar zin in heb thuis.
Dan weet je van tevoren al dat een zorgkindje
ik
kan worden.
Ik wil liever dat witte papiertje waar ik zelf op kan schrijven, krassen en dingen verkeerd doen.
Ja.
Of laten we dat er al 2 zinnen zijn geschreven die misschien heel
bedonker. Een donker papiertje.
Ja.
In ieder geval niet beschreven papiertje.
Nee, precies, ja. Dat inderdaad. En maar dat is een meerjarenplan natuurlijk. Ja. Voor een case-stijl helaas wel.
Ja.
Ja, we hebben geen baarmoeder.
Hey, en als je dan naar jezelf kijkt, hè, want jij bent wel opgevoed binnen de Jehovah-gemeenschap. Ook al voelde jij, hey, ik kan niet mezelf zijn. Dus er is een stuk van mij wat kennelijk hier waar geen ruimte voor is. Toch ben je opgevoed met bepaalde overtuigingen,
ja.
Met bepaalde boodschappen. En ik kan me heel goed voorstellen dat er dus nog wel in zit. Want dat
Zeker.
Is natuurlijk wel je blauwdruk.
Ja.
Wat heeft dat voor rol gespeeld in het ontwikkelen van jouw eigen seksualiteit en je identiteit?
Goede vraag. Daar ben ik druk mee bezig om dat eigenlijk te onderzoeken. Om daar mijn licht op te schijnen. Elke keer het riviertje af te lopen van... Hey, waarom, wat zit er nou van vroeger waarschijnlijk achter voor je zevende levensjaar? Maar wel dat hele zwart-wit denken dat het eigenlijk verkeerd is. En dat alles stiekem moest. Zo heb ik ook... Ja, woonde ik nog een tijdje thuis toen het eigenlijk al geklapt was. En ging ik eigenlijk stiekem met mannen afspreken. Om dan ook maar een soort van ontdekken van... Kunnen die mij veiligheid bieden in onderdak en dat soort dingen. En dan... viel ik ook wel in de put, laat me zeggen, dat ze natuurlijk wat anders van me wilde. En ik dan ook geen nee kon zeggen. En dan ook dacht, oh ja, doe maar dan later toch weer spijt van dat. Omdat je nou eigenlijk vanuit vat van zelfverdering aandacht geeft aan de leegte, aan de donkere gedachten. En niet aan de positieve dingen. Aan de volle kant van je vat.
Ook een mooi, hè? Het vat van zelfverdering. Ja, om vanuit daar dat soort dingen te begrijpen.
Ja, zeker. En dat zie ik dan nu pas. Oh ja, ik heb al die jaren voor mijn eerste relatie en voor mijn huidige man ook... daar eigenlijk op verkeerde manier mezelf gevormd. Om dan vanuit die leegte en het gemis... en het geen ouders hebben, geen veiligheid hebben... dan dat daarin te zoeken. Ja, maar door mensen te binden via seks. Terwijl dat werkte niet.
En werkte daarin dus kan je het ook niet vinden. Dus, want nee, als je het dan hebt... Niet. Precies, en als je die liefde en die veiligheid in jezelf niet hebt zitten... Nee. kan je hem ook niet vinden bij anderen.
Je
kan
hem niet terugkrijgen, nee. Want dan trek je de verkeerde mensen aan.
Ja.
Ja,
maar...
En ik kon er niet over praten thuis. En ook niet met vriendinnen of vrienden. En dat, of op school, want er was ook natuurlijk biologie. Dat is ook echt achterhaald hoe het daar wordt vormgegeven natuurlijk. De slechte seksuele ontwikkeling. Daarom geef ik nu natuurlijk ook nu les op scholen vanuit een stichting over genderdiversiteit en seksdiversiteit. Maar dat is veel te weinig nog.
Ja.
Dus juist als het thuis niet gebeurt, is het zoveel belangrijk dat het op scholen wel gebeurt.
Ja, maar het verklaart natuurlijk wel waarom jij zo'n strijder bent. Omdat je zo hard hebt moeten vechten voor jezelf. Om
en
jezelf
dat hebben mijn ouders
dan
toch alweer ergens gecreëerd.
Nou, dank u wel.
Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Ze hebben wel mij ergens, heb ik wel kracht en strijderschap in mijn jeugd meegekregen. Waardoor ik mijn 16e dag van nou, doeg.
Ja.
Sorry, ik ga jullie verliezen wat ik helemaal niet wil. Maar ik kies toch voor mezelf.
Heb jij daar echt bewust voor gekozen of hebben zij dat?
Nee, ik heb echt wel, toen in die... Het is eigenlijk geen keuze die als ouders denk ik je kind mag stellen.
Zeker niet.
Maar ik heb toen wel gevraagd van... Hey, wat nou als ik toch ooit niet meer gedoopt wil zijn... en uitgesloten wil worden. Toen zei mijn vader, dan wil ik het nooit meer zien. Dus ik wist wel waar ik voor ging.
Zouden de consequenties echt wel
maar
zijn.
Maar ik voelde ook dat ik dit niet jaren ging volhouden nog. Dat verloochenen van mezelf en niet mezelf kunnen zijn.
Nee.
Ja.
Nee. Het is wel heel triest dat het zo moet gaan. Dan is het heel fijn dat jij... nu de liefde hebt gevonden en jezelf mag uiten zoals dat je kan.
Ja.
Maar het is wel heel verdrietig dat
zeker,
zoveel
dat
moet kosten.
Dat blijft ook verdrietig. Ja. Dat gaat nooit weg.
Nee.
Nee, de impact slijt een beetje. De heftigheid van het verdriet, maar dat blijft altijd verdrietig.
Nee, en maakt dat ook dat jij des te grager... aan anderen, bijvoorbeeld door social media of door de klasse waar jij voor staat, wel dat stukje acceptatie wil geven en erkenning aan mensen die hier ook tegenaan lopen.
Ja, laatste sessie met persoonlijk leiderschap zei ze ook van ja, weet je eigenlijk waarom jij met verstandelijk beperkte mensen werkt? Zeg ik, ja, dat is sowieso gelopen vanuit opleiding, lalala. Ze zei nee, want jij geeft daar liefde en je ziet mensen echt die je eigenlijk jezelf nog niet geeft.
Ja, en zij kunnen jou ook een vorm van liefde en waardering geven die jij kan ontvangen.
Werkt. En kan ik het voor mezelf weer inzetten,
ja. Maar is dit ook de doelgroep met wie jij wil blijven werken?
Niet per se, denk ik. Ik vind het echt een hele leuke, lieve doelgroep. Mm-hmm. Ik vind het echt fantastisch. Zo lekker direct ook. Maar ik wil daarnaast ook wel echt mannen, vrouwen en alles tussenin helpen die dus strukkelen met hun genderidentiteit of genderexpressie. En met de omgeving die dat dan niet accepteert en daardoor niet zichzelf kunnen zijn. Dat is wel altijd mijn doel. Ja.
Ja.
Dus ooit mijn eigen praktijk gericht op genderdiversiteit. Of dat doen in het ziekenhuis daar of iets. Ja, is wel mijn doel daarnaast.
En zou je bijvoorbeeld ook op de genderpoly willen werken?
Nou, dat wilde ik altijd stage lopen. Ja. Heb ik echt ook anderhalf jaar vertraging door opgelopen. Omdat ik me 4 keer heb aangemeld. Om de 3 maanden mocht je aanmelden.
Helemaal niet herkenbaar.
En ik kreeg gewoon niet die plek. Ik denk dat ze dachten dat ik de doelgroep was of zo. Ik heb geen idee. Misschien ook weer vanuit dat je moet een grijze stoffige muis zijn om te kunnen helpen. En dat ze misschien dachten, oh, misschien is hij te veel rolmodel. Of is hij
zoeken.
Weet ik niet. Ik vul het nu allemaal in, want ik heb nooit daar nog een antwoord op gekregen. Waarom dan niet? Kreeg ik echt niet. Maar dat was wel mijn doel, tijdens stage. En toen kwam ik een seksoloog-psycholoog tegen. Die zei, je moet je ook niet meteen specialiseren. Je moet breder stage zoeken. En toen ben ik bij Cordaar gaan stage lopen. Daar al meteen wel aangesloten bij beleidsschrijven over seksualiteit binnen de stichting. En zo ja, in die verstandelijk beperkte doelgroep terechtgekomen.
Ja, nou moet je natuurlijk nog meer opleidingen of stages volgen bij je huidige opleiding. Of doe je die allemaal binnen je huidige werkplek?
Nee, allemaal binnen mijn huidige werkplek.
Dat is ook wel fijn.
Ja,
dat is ook wel fijn.
Ja, zeker. En we doen eigenlijk al heel veel. Doe het jaar dan werk op met beleid ook wel. En ook al coaching, maar ook al of counseling moet ik het noemen. En ook al gewoon groepen training geven. Dus dat we zijn in merk, ik doe het met een collegaatje. Het is ook samen de opleiding, dat is fijn.
Heel
we
leuk.
Merken dat we best wel ver zijn al, maar kunnen we juist van de pinkjes op de i zetten.
Ja, ja nou mocht je nog een keertje wel bij een genderteam willen zitten, moet je het maar even zeggen. Dan kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen.
Dat lijkt me echt wel heel erg leuk, ja.
Hey, wat is het grootste oordeel dat mensen over jou hebben?
Goeie, dat denken. Nou, laten we nu op straat even een interview gaan doen.
Nou, bijna wel, hè?
Because I don't know. Nou ja, ik laatst zei iemand uit mijn familie, een witte man. Komt die weer? Nee. Dat boeit verder niet. Maar die zei van ja, over mij en mijn vriend van ja, maar jullie kleden toch ook zo omdat jullie aandacht willen? Dat was even dat ik, hè? Oké, you burst my bubble. Dat is wel denk ik wel een echt groot vooroordeel dat mensen hebben. Dat je als je dus niet voldoet aan die gendernormativiteit in je kledingkeuze of in hoe je eruit ziet, dat je aandacht wil.
Ja.
En ik wil wel aandacht, maar ik wil aandacht vragen voor. Dus ik wil niet per se aandacht.
Dat vind ik wel een hele mooie. Je wil wel aandacht, maar je wil aandacht vragen voor. Ja. En je wil niet zozeer dat jullie op dat moment aandacht krijgen, dat jullie worden aangesproken.
Nee, we willen gewoon zelf zijn. En helaas trekt dat nog aandacht. Ja. Ja. En daarmee wil ik aandacht vragen voor. Maar, ja.
Maar is het inderdaad zo dat jullie daarin altijd jezelf zijn. Jullie zijn gewoon zo expressief.
Ja.
Jullie houden gewoon zo van glitters. Ja. Zo van
parels. En mijn man houdt van die pakjes met een legging. En legging en dan hetzelfde van flamingo's. En heeft hij echt heerlijk. Ook heel anders dan ik, maar wel ook expressief.
Ja.
Ja.
Ja. En wat is het verschil wat jij wil gaan maken door anderen bewust te maken van diversiteit?
Nou, dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ja.
Ja. Dat is
als je
echt
niet jezelf bent, wie ben je dan wel, zeg ik altijd.
Ja.
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 En ik denk dat er heel veel mensen nog niet echt durven zichzelf te zijn. En dan is natuurlijk kledingkeuze een onderdeel daarvan. Maar dat zijpelt natuurlijk door naar andere gebieden ook.
Ja, dat mensen zich te veel conformeren aan wat de norm zou zijn.
Ja, om maar gesprekken te voorkomen, om maar scheve blikken te voorkomen. Ja, ook als je misschien andere keuzes maakt dan standaard trouwe kinderen. Dat hoor ik dan in mijn omgeving ook wel eens. Daar dan natuurlijk dingen over gezegd worden. Of dat je een relatie moet hebben. Of,
terwijl jij hebt een relatie. Je bent getrouwd. Je hebt een kinderwens.
Ik wel een sprookje mee. Maar
op zich is dat redelijk.
Maar dat is vanuit eigen keuze. Niet per se vanuit wat ik vind dat het moet. Omdat anders krijg ik scheve gezichten. In die zin is ook ervaring geen contact met mijn ouders heb. Want ik krijg al die opgelegde dingen niet vanuit mijn ouders meegekregen nu. Dat was gewoon, die hoor ik niet meer.
Nee. Ook niet ergens intern?
Ja, ik wist dat je dit vraag zou stellen. Wel steeds minder, denk ik. Ja. Ja.
Ja. Nou, maar ik heb onlangs ook met iemand een gesprek gevoerd. En die heeft tot haar 31ste bij die hoofdgetuige gezeten. En die merkte dus dat zij op een heleboel vlakken heel erg ontwikkeld was. En heel erg gegroeid was. Maar zeker met het stukje seksualiteit. Gewoon nog steeds hoorde. Elke keer als ze seksueel actief was. Dit mag niet.
Ja.
Dit kan niet.
Ja.
Die fantasie die je nu hebt, dat is niet oké.
Ja, een beetje in het verdomhoekje duwen, hè? Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Ook binnen de gemeenschap.
Zeker, zeker. En dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Want wat voor boodschap zou jij willen meegeven aan de luisteraar?
Nee, ik zeg altijd, if you're not yourself, then who are you? Dus als je niet jezelf meer ben je, dan vraag je dat je altijd af. Voor wie doe je het? En probeer gewoon echt te kijken naar mens als mens.
Ja, en iedereen.
En niet vanuit angst. Ik denk dat het ook te maken heeft met natuurlijk een stukje zekerheid. Dat als je zeker in je eigen schoenen staat en doet wat je wil, dan heb je ook niet zo'n probleem als iemand anders iets anders doet.
Nee. Als iemand je dan ook wel een opmerking naar jou maakt, dan kan je hem aan. Dan kan je hem incasseren.
Ja, en denk gewoon kritisch naar van, waarom denk ik het nou? Waarom vind ik dit nou? Zegt dat iets over mij of over de ander? Vaak over jezelf.
Nou, Hey, dankjewel, Elio.
Heel bedankt.
We gaan hem afronden voor vandaag. En dankjewel dat je jouw verhaal wilde delen en jouw ideeën. En ik hoop dat we elkaar nog eens tegenkomen in het werkveld. We moeten gewoon een bondje gaan vormen.
Let's go.
Want er is nog een heleboel werk te doen. En dat is natuurlijk niet alleen als het gaat over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. En lieve luisteraar, dank voor het luisteren. En vergeet niet jezelf te abonneren op de podcast te volgen. Zodat je als eerste op de hoogte bent van de volgende aflevering. Tot volgende week.